Goedemorgen, broeders en vrienden. Ik wil beginnen met u een gedeelte te lezen uit de Tweede Korinthebrief. Een klein gedeelte ter inleiding, waar staat in vers 14 van hoofdstuk 2, dus 2 Korinthe 2, vers 14. Daar staat: en Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten doden, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. Tot zover. In dit schriftgedeelte hebben we te maken met de apostel Paulus, die om een of andere reden meent zich te moeten rechtvaardigen ten opzichte van de Korintiërs. Ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen. Maar ieder die ooit de tweede Korinthebrief gelezen heeft, zal tot diezelfde vaststelling komen, dat de apostel Paulus eigenlijk in deze tweede Korinthebrief weinig anders doet dan zijn eigen apostolische gezag verdedigen ten opzichte van deze Korintiërs die dat in twijfel trekken. Korintiërs die dus eigenlijk niet geloven dat Paulus echt een apostel is. Ze hebben daar enige redenen toe. In de eerste plaats was het maar zo'n klein mannetje. Helemaal niet zo'n imponerende voorganger, zal ik maar zeggen. En verder bleek hij niet eens een fulltimer te zijn. Hij deed het maar een beetje bij. Want zo hadden ze Paulus gekend in Korinthe, waar Paulus immers gewerkt had als tentenmaker. En we lezen dat ook bij verschillende malen, dat de apostel Paulus nooit enige financiële bijdrage ontvangen had van deze Korintiërs. En het gevolg daarvan was, heel vreemd, maar het gevolg daarvan was dat Paulus dus ook niet bij hen in aanzien stond. Hij was maar zo'n beetje zo'n amateur, zal ik maar zeggen. Hè? Goed. De apostel heeft het dus over zijn eigen positie. En er komt er nog bij dat hij had hen al eens een brief geschreven. We kennen als de eerste Korinthebrief ook een hele lange brief, waarin hij in ieder geval aan het eind had aangekondigd ooit weer de Korintiërs te zullen bezoeken. Hij zou namelijk naar Macedonië gaan en onderweg zou hij dan via Korinthe. En goed, dan zou hij dus nog weer in Korinthe komen. Maar nu hij deze tweede Korinthebrief schrijft, blijkt dat hij nog steeds in Korinthe niet geweest is. Er zijn wat wilde theorieën over, maar die mag je van mij allemaal vergeten, dus ik zal ze je ook niet vertellen. Maar in ieder geval, hij is niet in Korinthe geweest en hij excuseert zich daar min of meer voor. En hij zegt nou eenmaal dat het is zo niet geleid en bovendien, ik had nogal wat bezwaren, zegt hij. Ik ging liever niet, zag er wat tegenop om die Korinthiërs te ontmoeten. Dat staat allemaal in hoofdstuk 1 en voor een deel ook in hoofdstuk 2 van 2 Korinthe. Maar wat hij dan uiteindelijk zegt is dat hoe dan ook, waar hij ook is en wanneer dat dan ook is, hij is altijd een goede reuk van Christus. Daar hebben we de draad van deze brief opgepakt in hoofdstuk 2 vers 14. Gode zij dank die ons altijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want hoe hij ook reist en waar hij ook reist, en of hij nou in Korinthe komt of in Troas of hoe dan ook, want hij beschrijft dat hier allemaal in dit hoofdstuk. Het maakt weinig uit, zegt Paulus, want waar ik ook ben en wanneer dat ook is, God geeft ons de overwinning. Want dat staat er. Gode zij dank die ons altijd doet triomferen, doet overwinnen. Betekent dat? Dat wil zeggen dat de apostel Paulus en de zijnen, en in de eerste plaats is dat dan hier Timotheus, de overwinning geeft. Hij doet hen overwinnen in Christus, waarna wij natuurlijk de vraag stellen, waaruit bestaat die overwinning dan? We wisten niet dat er een strijd aan de gang was misschien, maar waaruit bestaat die overwinning dan? En er staat er dus gewoon achter, want er staat dat hij doet de reuk, hij maakt de reuk zijner kennis door ons openbaar in alle plaatsen. En daarmee zijn we meteen tot een van de kernpunten in het leven van de gelovigen, namelijk, het gaat erom dat wij de overwinning hebben in de strijd, want over de strijd hebben we zelfs al gezongen. We weten dus dat we in een strijd staan. Maar het punt is dat het een strijd is, niet om het bestaan of iets dergelijks. Dat is een strijd die de wereld heeft. En die wij van nature natuurlijk ook hebben. Maar het is een strijd om de kennis van Christus, om zijn kennis openbaar te maken, altijd en in alle plaats. Want dat is wat hier staat. De roeping en de dienst en ook de strijd van een gelovige heeft in feite uitsluitend te maken met het bekend worden of het bekend maken van de kennis van Christus. Ja, aan wie? Dat is van minder belang even, want dat is in wezen natuurlijk aan iedereen. Men kan de kennis van Christus openbaar maken aan ongelovigen, aan die wedergeboren mensen, mensen die van niks weten. Men kan ook de kennis van Christus openbaar maken aan wedergeboren mensen. Dat is soms ook een heidenswerk, denk ik wel eens. Maar niettemin, het gaat erom dat die kennis van Christus bekendgemaakt wordt, openbaar gemaakt wordt. Daar zit nog wat bij, want er staat dat het openbaar gemaakt zou worden. En dat houdt in dat die kennis van Christus dus verborgen is. En zo is het precies. Want ook dat is een kenmerk van de tijd waarin wij leven. Een tijd namelijk waarin Christus zelf verborgen is. Waarin Christus zelf zich niet vertoont in de wereld. Ook geen werk doet in de wereld. En daarom is het noodzakelijk dat de kennis van hem openbaar gemaakt wordt. Want het is immers verborgen. Al wat wij van Christus kunnen weten, kunnen wij slechts weten nu via het woord wat hij zelf aan ons gegeven heeft. En aangezien de Heer zelf zich niet openbaart in de wereld, niet ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, en ook niet in het leven van de ongelovigen, aangezien dat zo is, is het dus noodzakelijk dat het woord van Christus gepredikt wordt. Dat is een wat zware term, maar ik moet gewoon zeggen, de bedoeling is dat de kennis van Christus openbaar gemaakt wordt. Op welke wijze dat gebeurt, doet verder niks te zaken, want hier staat het is altijd en het is bovendien in alle plaats, maar zoals bekend gebeurt het ook op alle manier. Dus dat hier niet, er staat er ergens anders. Hè? Maar zo is het nou eenmaal. Maar de triomf bestaat bovendien er niet uit dat door de prediking van de kennis van Christus mensen behouden worden, dat anderen tot aanvaarding van de Heer Jezus komen, hoewel dat een triomf, een overwinning is. Maar de overwinning bestaat er alleen uit dat de kennis van Christus openbaar gemaakt wordt, want dat is wat hier staat. God zij dank, die ons altijd doet triomferen in Christus en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaats. En dat in verband met degene die behouden worden en degene die verloren gaan, staat er in vers 15. Niet alleen in verband met degene die behouden worden, maar ook in verband met degene die verloren gaan. De overwinning bestaat er dus nogmaals niet uit dat mensen tot aanvaarding van Christus komen, hoewel dat een overwinning is, ongetwijfeld. Maar de overwinning bestaat eruit dat wij inderdaad de kennis van Christus openbaar maken in plaats van het maar voor onszelf en verborgen te houden. De drempel waar men over moet, zal ik maar zeggen, is niet de drempel om een ander mee te kunnen krijgen, maar het is de drempel dat men erover spreekt. Dat men die dingen die door de wereld verworpen worden, dat men die dingen die voor de wereld verborgen zijn, toch openbaar maakt. En zich daardoor als het ware afzondert van de wereld, want dat is wat men dan doet. Als men dat doet, betuigt men namelijk dat men een vreemdeling en bijwoner is hier. Ik ontleen de termen maar even aan Hebreeën 11, want daar gaat het om precies hetzelfde. Een gelovige getuigt ervan dat hij een andere verwachting heeft, dat hij een ander leven heeft, dat hij een ander burgerschap heeft ontvangen, enzovoorts. Nou, de overwinning bestaat eruit dat men die dingen niet alleen voor zichzelf houdt, maar dat men ze ook spreekt. Dat wil niet zeggen dat spreken van het woord ook tot resultaat heeft dat anderen het ook aanvaarden. Dat kan wel, maar het is in de meeste gevallen niet het geval. Helaas niet, maar ik zeg u dat tot troost uiteraard, niet als verwijt, vanzelfsprekend. Want zo gaat het in de schrift ook. Waar nog bij komt dat de apostel Paulus deze kennis van Christus openbaar maakt aan Corinthiërs, die er blijk van geven er geen belang bij te hebben. Ze hebben liever kennis van de Corinthiërs dan kennis van Christus. Ze komen liever tot kennis van zichzelf dan te komen tot kennis van Christus. En waar je te maken hebt met zulke mensen die liever zichzelf leren kennen, is het heel moeilijk om tot overwinning te komen en dus de kennis van Christus openbaar te maken. Men wacht er immers niet op. Dat was de bedoeling immers niet. Dat wil men immers niet weten. Maar de overwinning bestaat eruit dat men dat wel degelijk openbaar maakt. Er staat trouwens niet alleen maar God zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en zijn kennis door ons openbaar maakt. Maar er staat en de reuk van zijn kennis openbaar maakt. En dat betekent dat we te maken hebben met geestelijke dingen. Reuk is immers de waarneming van dingen die helemaal niet gezien of getast kunnen worden. Men moet het ruiken. Waar het nog bij komt dat de reuk, zal ik maar zeggen, de geur, ontstaat doordat dingen die wel zienlijk en wel tastbaar zijn, omgezet worden naar een vorm waarin ze onzienlijk en ontastbaar zijn. Oftewel, dingen, stoffen in vaste of in vloeibare vorm worden omgezet naar gasvorm, heet dat. Dan krijg je nog een lesje natuurkunde, heel kleintje. En die gassen kun je dan ruiken. Dat wat eerst tastbaar en zichtbaar was, blijkt daarom ontastbaar en onzichtbaar geworden te zijn, maar nou is het te ruiken. En dat is het hele punt. Het gaat om geestelijke dingen. Dingen die niet zichtbaar zijn, die niet tastbaar zijn, maar die wel degelijk concreet aanwezig zijn. En er moet over gesproken worden uiteraard, want anders weet men niet dat het er is. En deze kennis van Christus is dus een kennis van de geestelijke Christus. De Christus die geest is, ofwel de Christus die zich verbergt. En daarom wordt hij openbaar gemaakt en daarom heet het de reuk van zijn kennis die openbaar gemaakt wordt. En zodra dat gebeurt, is er sprake van overwinning, omdat daarmee in feite de tegenstander verslagen wordt. De tegenstander is er immers op uit dat deze dingen verborgen blijven. Helemaal niet openbaar worden. Zie, de overwinning is dat desondanks over deze dingen gesproken wordt. Paulus en de zijnen deden dat, wanneer en waar dan ook. Of de Corinthiërs dat nou leuk vinden of niet. Meestal vonden ze het niet leuk, maar Paulus trok er zich niks van aan, zei hij al in 1 Korinthe 4. Maar goed, hier zegt hij in vers 15, want wij, Paulus en Timotheus, wij zijn voor God, Goden staat, dat betekent voor God, wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Het begrip reuk wordt dus herhaald, u ziet hoe belangrijk het is, dat het om geestelijke en verborgen dingen gaat. Wij zijn voor God een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Het eigenaardig is dat je zou denken dat die reuk bestemd is voor degene die het inademt, die het in zich opneemt enzovoorts. En dat blijkt hier anders te staan. Want die goede reuk komt wel degelijk in degene die zalig worden, zowel als in degene die verloren gaan. Wij verspreiden immers die reuk. Kijk, als wij het woord van God spreken, er zijn mensen die het horen. Dat is nu helemaal zo. Niet in de zin van dat ze het geloven, bedoel ik nou, maar wel in de zin van dat het tot hen komt. En dat ze er wat mee moeten doen, op een of andere wijze moeten verwerken. In ieder geval moeten besluiten of ze het zullen verwerpen of niet. En als ze vinden dat deze reuk stinkt, zullen ze de ramen openzetten, toch? En als ze vinden dat het lekker ruikt, zullen ze zich erin verblijden en vragen, heb je nog meer? Ja, dat is gewoon zo. Maar het is een goede reuk, niet omdat men het lekker vindt ruiken of omdat men vindt dat het stinkt, maar het is een goede reuk bij God. Dat staat hier ook. Wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Bij God is het altijd een goede reuk. Dat wat bij de mens dikwijls stinkt, blijkt bij God een goede reuk te zijn. En ik bedoel iets heel gewoons. Ik bedoel namelijk gewoon de oudtestamentische offers. Drie soorten van de vijf soorten van offers worden beschouwd als een lieflijke reuk den Heere. Wel riekende offers zijn het, maar het is gewoon verbrand vlees en het stinkt aardig. En dan zeg ik het nog heel netjes, want het is natuurlijk een verschrikkelijke lucht. Maar het was een lieflijke reuk den Heere. Als vlees verdwijnt en omgezet wordt naar gasvorm, zal ik maar zeggen, naar geest, want dat is verbranden, hè. Als vlees omgezet wordt naar geest, vinden wij het stinken, uiteraard, want wij zijn zelf vlees. En we vinden zoiets niet prettig, hè. Maar God vindt het een lieflijke reuk. En dat is ook wat hier staat. Wij zijn goden een goede reuk van Christus. De situatie kan zich voordoen dat je op een gegeven moment spreekt over Christus en dan krijg je het hele bisdom over je heen. Of heel Waddinxveen, of weet ik veel. Hè. Maar in ieder geval, iedereen keert zich er tegen en zij zeggen, heb ik het verkeerd gedaan? Moet ik nog maar eens een cursus volgen misschien in welsprekendheid dan wel in communicatie of evangelisatie of psychologie. Of er zijn een boel vakken die men daarvoor bedenkt, hè. Pedagogie, didactiek en al dat soort dingen meer. Maar het helpt dus niks, want het blijft gewoon stinken. En als het niet stinkt, doe je het niet goed. Ja, doe je het misschien wel goed, maar je brengt je de verkeerde boodschap. Hè? Dat is toch zo? We hebben alleen maar het woord van God. En dat is een lieflijke reuk voor God. En als het een lieflijke reuk is voor de mens, is dat mooi meegenomen. Dat is fijn, want dan zijn we broeders en zusters, denk ik. Maar dat is niet de bedoeling, daar zijn we ook niet op uit. Waar wij op uit dienen te zijn, is dat we Goden aangenaam zijn. Waar we op uit zijn is dat we God geen aanstoot geven. Heb je daar wel eens aan gedacht? Wees zonder aanstoot te geven, staat er. Houd vrede met alle mensen, maar je moet eerst vrede houden met God. En geen aanstoot geven aan God. En bovendien wel behagelijk zijn voor God. Een lieflijke reuk zijn voor God. En dat is alleen wanneer wij de kennis van Christus openbaar maken. Ongeacht het feit dat misschien alle toehoorders zeggen, wat stinkt dat? Dan moet je er maar aan wennen. He? Ja, er zijn diverse etenswaren die eerlijk gezegd, dat mag je niet hardop zeggen, maar die eerlijk gezegd ook stinken. Maar ze zijn erg duur, dus je wordt verondersteld ze lekker te vinden. He? Dan moet het lekker ruiken, dan moet je er maar aan wennen. En dat werkt ook inderdaad zo. Men kan daaraan wennen, er zijn bepaalde geuren waar ik nooit aan wen natuurlijk. Maar ik hoef dat spul gelukkig ook niet te eten. He? Dus in ieder geval iemand van de kinderen die dat begrijpt. Zo is dat, ja. Maar die goede reuk is inderdaad in de eerste plaats een goede reuk voor Christus. Een van de dingen die zo slecht verstaan worden, maar die wij zo vaak onder woorden brengen, is dat de prediking van het woord van God nooit in de eerste plaats tot doel heeft de bekering van de mens of het behoud van de zondaar. Maar het heeft altijd in de eerste plaats tot doel de verheerlijking van God via Christus of in Christus. En dat is de enige echte, enige goede motivatie ook om het woord van God te prediken of gewoon om een getuige van de Heer Jezus Christus te zijn. Om hem eer te geven, uiteraard. Of anderen dat dan ook doen, dat is hun verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is om het te doen. En die van Paulus, en Paulus zegt dus ook waar ik dan ook ben, of ik nou in Korinthe ben of niet. We zijn een goede reuk van Christus. Zowel in degene die zalig worden, als in degene die verloren gaan, zegt de rest van vers 15. Want, vers 16 verklaart dat, voor deze wel een reuk des doods, ten dode, dat is een lijklucht dus. En dat is inderdaad geen prettige lucht. Maar voor genen, de anderen dus, een reuk des levens ten leven. Want datzelfde woord van God, dezelfde kennis van Christus, heeft een tweeledige uitwerking afhankelijk van wie er naar luistert. En dat is een van de belangrijke dingen ook die we algemeen leren in verband met het woord van God. We leren over de wet, dat is het Oude Testament dus. We leren over de wet dat die heilig is en rechtvaardig en goed. En volmaakt, de wet des Heren is volmaakt. Ja, dat wel. En toch staat er, het is de wet des vleeselijke gebods die krachteloos was. En die daarom vernietigd werd. Waarom? Waarom wordt iets wat heilig en rechtvaardig en goed en volmaakt is, waarom wordt het vernietigd? Wel om de eenvoudige reden, omdat het ongeschikt is om een mens voor God te rechtvaardigen. Omdat het ongeschikt is, het beantwoordt niet aan zijn doel. De wet was ten leven, want de wet zei, doe dit en gij zult leven. Het staat trouwens allemaal in de Romeinen hoor, Romeinen 7. De wet was ten leven, maar hetzelfde is mij ten dode bevonden. Waarom? Wat is er dan mis met de wet? Wel, niks, staat in de wet, is heilig en rechtvaardig en goed. Maar ik ben vleeselijk, ik ben een zondaar, ik ben zwak. Het punt is gewoon dat dat woord van God geen uitwerking heeft. Dat woord van God heeft geen uitwerking, omdat de mens niet in staat is om dat woord te dragen. De wet zegt, doe dit en gij zult leven, maar de mens kan niet doen wat die wet zegt. En daarom lezen wij in de schrift vele malen dat uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. De uitwerking van het woord van God is dus, en daar gaat het me nu om, de uitwerking van het woord van God is afhankelijk van degene die ernaar luistert. En wat het oude verbond betreft is het zonder meer zo dat daaruit geen mens gerechtvaardigd kan worden en de vernietiging van dat oude verbond geschiedt dus om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil, zei de schrijver van de Hebreeënbrief. De Heilige Geest dus, zullen we maar zeggen. He? Ja, en hoe is het dan met het nieuwe verbond? Wel, het nieuwe verbond heet ook bijvoorbeeld het evangelie van Christus. Dat is hetzelfde hoor. Dat is gewoon het nieuwe verbond. Dat is de blijde boodschap. Wat tevoren beloofd was volgens Romeinen 1, vers 1 en 2 enzovoorts. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, wat is dat voor iets, het evangelie? Wat is dat nieuwe verbond? Wel, daar staat van in vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Het is kracht Gods tot zaligheid. Voor wie? Ja, niet als zodanig. Het is niet alleen maar kracht Gods tot zaligheid. Want dat staat nog te bezien. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daar gaat het maar om. U ziet dus dat het oude verbond was krachteloos vanwege dat de mens vleeselijk was. Vanwege dat de mens een zondaar is. Het nieuwe verbond is net zo krachteloos voor degene die niet gelooft. Het nieuwe verbond is alleen van kracht, is alleen kracht Gods, voor degene die gelooft, staat er. En het woord van God was voor sommige mensen onnut, staat er, omdat het met geloof niet gemengd was. Ook een merkwaardige uitdrukking, ook uit de Hebreeënbrief, als ik me goed herinner. Maar het gaat er dus om dat de mens zou moeten geloven, dan is het woord van God voor hem. Kracht Gods tot zaligheid. Niet alleen maar in de richting van de zaligheid, maar zelfs tot in de zaligheid. En ieder die gelooft, wordt door hetzelfde woord waarin hij gelooft inderdaad behouden. Die garantie heeft hij, want dat staat zonder meer zo in de schrift zelf. Er is geen enkel probleem mee. Maar het gaat er dus om dat het woord van God als zodanig de mens geen behoud geeft. Evangelie is niet maar kracht Gods. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En onze verantwoordelijkheid en die van de apostel Paulus en Timotheus was om die kennis van Christus openbaar te maken. Waarbij het een positieve uitwerking had natuurlijk in degene die geloven. En voor hen was het reuk des levens ten leven. Maar voor degene die het afwijzen is het net zo goed reuk, maar dan een reuk des doods ten dode. En dat is precies hetzelfde als wanneer men ruikt aan bijvoorbeeld het dankoffer of het spijsoffer of het brandoffer. Die wel riekende offers. Dat stinkt. Dat de mens geredeneert. Als je menselijke normen aanlegt, zeg je dat vlees verbrandt. Ik hoop dat het mij niet overkomt. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus we hebben daar een afkeer van. Een lucht die ons duidt op aanwezig gevaar, want dat is het dan eigenlijk. Een afschrikwekkende lucht is dat. Maar als we weten wat het is, wat het voorstelt, wat het de betekenis van is, dan zullen we het ook net als de Heer beschouwen als een lieflijke reuk. Al is het gewoon stinkend, brandend vlees. Maar goed, het is maar hoe men er tegenaan kijkt. En dat is met het woord van God of met het evangelie nou eenmaal het geval. Het is maar hoe men er naar luistert. Maar onze verantwoordelijkheid is niet dat de mensen er naar luisteren zullen. Onze verantwoordelijkheid is dat er gesproken zal worden, ongeacht hoe men erop reageert. En dan weet ik, natuurlijk, wij verblijden ons als het woord van Christus, wat ons leven geschonken heeft, door anderen aanvaard wordt, uiteraard. En wij zijn bedroefd, uiteraard, wanneer datzelfde woord afgewezen wordt. Natuurlijk. Maar onze verantwoordelijkheid ligt daar niet. Onze taak is om als dienaren van het nieuwe verbond deze kennis van Christus openbaar te maken. Dat gold niet alleen voor de apostel Paulus en Timotheus, die inderdaad geen fulltimer was, hè, Paulus toen in die dagen van Korinthe. En de meeste van ons zijn dat uiteraard ook niet. En dat betekent ook dat het normaal een gewone taak is van de gelovigen, gewoon een verantwoordelijkheid is van de gelovigen, om het woord dat hij ontvangen heeft ook inderdaad weer openbaar te maken, om het te spreken. En dat is niet een moeilijke opdracht hoor, die we al zuchtend uitvoeren of zo. Wel nee, het is gewoon een kwestie van wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Het zal in hem worden tot een fontein springende tot in het eeuwig leven. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Of in gewoon Nederlands, maar het is ook ontleend aan de schrift. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of zoals de apostelen zeiden voor het Sanhedrin, hun ergste tegenstanders waren dat, het Sanhedrin hè. Ze zeiden, wij kunnen niet laten te spreken. Dat was hun taak. Dat was vanzelfsprekend. Een goede reuk van Christus. En die reuk werd vanzelf zo verspreid. Dat is ook de bedoeling. En de vraag wordt dan gesteld, wie is tot deze dingen bekwaam? En alvorens de vraag beantwoord wordt, zegt de apostel in vers 17, want de antwoord komt pas een paar versen later. Maar eerst zegt hij in vers 17, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God, in tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Wij dragen niet het woord Gods te koop. Inderdaad, het werd niet verkocht. Paulus kreeg ook nooit een bijdrage zelfs van de Korintiërs. Dat is duidelijk, hij kon het tegen die Korintiërs rustig zeggen. Wij dragen het woord Gods niet te koop. Er wordt nooit wat voor gevraagd. Maar er komt nog wat anders bij. De uitdrukking die hier vertaald wordt met te koop dragen, is een uitdrukking die echter alleen maar hier in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar hij komt wel voor in de Septuaginta, dat wil zeggen in het Oude Testament, de Griekse vertaling daarvan. En daar wordt het vertaald niet met te koop dragen, maar met vermengen of vervalsen. Ik meen dat het Jesaja 1 is waar dat staat. Daar komt hetzelfde woord voor. In de Septuaginta dan dus, in de Griekse vertaling. Maar er staat in Jesaja 1 vers 22... dat gezegd wordt tot Israël: uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. Nou, dat is het. Uw wijn is vermengd met water. Water bij de wijn doen, dat komt dus hier vandaan. Uit dit vers, daar komt de uitdrukking vandaan. En het woord vermengen hier is feitelijk hetzelfde als het woord te koop dragen in 2 Korinthe 2 vers 17. Dat ligt wat ingewikkeld. Maar het komt gewoon omdat in vele gevallen, dat in veel gevallen dat wat te koop wordt aangeboden niet van al te beste kwaliteit is. Dat is het gewoon. Vandaar dat het ene keer vertaald kan worden met te koop dragen en de andere keer met vervalsen. Want het gaat er natuurlijk om dat de wijn verdund wordt met water, want dan krijg je wat meer en het kost niet zoveel om er meer te krijgen. En als je het dan toch voor dezelfde prijs verkoopt, dan verdien je er dus wat meer aan. Zo ligt het ongeveer. De dingen worden vervalst. Dat is net als met het Haagse hazelnootgebak. Hè? Ja, in heel Nederland maken ze dat met margarine erin, geloof ik. Behalve daar in Den Haag is dat, geloof ik. Hè? Het adres is bij Broeders Spaans bekend. Daar doen ze het netjes met roomboter. Dat is de enige echte. Hè? Ja, dat is nu eenmaal zo. Maar het is wel duidelijk waarom dat verschil er is. Als de prijs hetzelfde blijft, betekent het gewoon dat de een er meer aan verdient dan de ander. Daar zit het nou maar in, hè. En het is net dus pas Sinterklaas geweest. Nou, dat is alweer lang geleden natuurlijk. Maar dan met Sinterklaas hoor je marsepein te eten. Maar als je pech hebt, dan is het gemaakt van witte bonen in plaats van amandelen, heb ik geleerd. Van mijn schoonfamilie. En de smaak heb ik ook inmiddels geleerd, wat het verschil ervan is. En de prijs ook. Ja, nou, dan gaat het maar om. En dan heb je nog tussensoorten. Dus ja, als je marsepein maakt en je wilt er flink aan verdienen, dan moeten er veel witte bonen door en weinig amandelen. Zie? Nou, dat is het. Dat is vermengen, dat is vervalsen. Water door de wijn doen of witte bonen door de amandelen of hoe dat maar eten mag. Nou, ik heb nog een paar tips voor u, maar die kosten geld. Onbegrijpelijke redenen, uiteraard. Goed, dus die laten we even buiten beschouwing. Maar de apostel zegt dus niet alleen maar: wij dragen niet gelijk velen het woord God te koop. Al zegt hij dat. Hij zegt tegelijkertijd: wij vervalsen het woord Gods niet. Wij verdunnen het niet. Wij voegen er niks aan toe. Gelijk velen. Velen doen dat. Men neemt het mij wel eens kwalijk als ik het zeg. Maar de apostel Paulus zegt het gewoon ook hier, hè? Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij vervalsen niet het woord God, zoals zoveel doen. Wie hij bedoelt, zal ik nou maar niet uitleggen, maar het staat in de eerste Korinthebrief. Dus daar zullen we het maar niet over hebben. Maar het gaat erom dat aan dat woord, aan die goede reuk, aan die geestelijke kennis van Christus dus, dat daar wat aan toegevoegd wordt. Dat er wat bijgebracht wordt. Wat er aan toegebracht wordt, is natuurlijk gewoon de wet, hoor. Dat is heel gemakkelijk, hè. Dat is altijd zo. Want het evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft en voor ieder dus die niet werkt, staat er in de Romeinenbrief. Voor ieder die niet de werken der wet doet, betekent dat natuurlijk. Maar als er aan dat woord des geloofs wat toegevoegd wordt, is het dus altijd wet en is het dus altijd werken. Dat verzin ik niet, want punt 1 stond dat al in de eerste Korinthebrief, want het onderwerp is gewoon hetzelfde gebleven. En punt 2, het staat in dat wat nu volgt. Want de vraag was, herinnert u zich, de vraag was: wie is bekwaam om die reuk van Christus te verspreiden? Wie is daartoe bekwaam? Wel, dat zijn diegenen die inderdaad bekwaam gemaakt zijn door God, want er staat een paar versen verder, en die inderdaad niets eraan toevoegen. Die niet dat woord verzwakken, Er is een andere leer daarbij doen om het wat aantrekkelijker te maken voor het publiek. En eigenlijk niet eens om het aantrekkelijker te maken, want het wordt niet aantrekkelijker. Maar eigenlijk alleen maar om er meer aan te verdienen. Het is wel hard om het te zeggen, maar waarom zou men water bij de wijn doen? Toch niet om die wijn aanvaardbaarder te maken voor degene die het op moet drinken? Kan die beter meteen aan de kraan gaan hangen. Hè? Ja. En de roomboden door de hazelino's, hè? Die hoort het door. En als je dat er niet door doet, maar het vervangt door wat anders, wordt het bepaald niet smakelijker van. Vroeger at ik nog wel eens hazelino's, tegenwoordig alleen nog maar als ik in Den Haag kom. Ja, zo is dat gewoon. Dat, hè? Nee. Nou goed, hoe dat ook zij. Als het woord van God verdund wordt, als er iets aan toegevoegd wordt, dan is dat niet omdat dat woord daardoor zoveel aantrekkelijker wordt voor degene die ernaar luisteren. Het kan wel zijn dat sommigen een wat rare smaak erop nahouden, dat is wel mogelijk. Maar degene die het doen, degene die dat woord van God verdunnen, zal ik dan maar zeggen, en daarmee verzwakken, en de smaak en het zout eraan ontnemen, want dat is allemaal hetzelfde hoor. Degene die dat doen, doen dat alleen voor de handel. Dat staat hier toch? Dat is alleen om er zelf beter van te worden. Dan zou je zeggen, dat moet het toch meer acceptabel zijn voor de luisteraars. Nou, in de praktijk is het dat ook wel. Maar het is het doel niet. Het doel is, men draagt het te koop en men moet eraan overhouden, men moet eraan verdienen. Dat is het verhaal. En Paulus zegt, dat is niet aan de orde, dat doen wij ook niet. Wij hoeven ook onszelf niet bekwaam te maken, wij hoeven het woord van God ook niet te versjaggeren of aantrekkelijk te maken of te verkopen. Wat wij moeten doen als gelovigen is slechts dat onvervalste woord van God spreken. Ik had bijna gezegd verkondigen, maar zo, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon spreken. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Dat betekent uw woord zou Gods woord moeten zijn, want zout is een beeld van het woord van God. Zie? En niet eigen woorden eraan toevoegen, maar het gaat alleen om het woord van God. Daartoe zijn wij bekwaam gemaakt. En daarover gaat het nu verder, want hij zegt dan eerst in 2 vers 17 dat hij het woord van God dus niet vervalst en niet verhandelt. Er is ook geen geld voor vraag bovendien. En dan zegt hij in 3 vers 1, beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen? Of hebben we soms brieven van voorschrijving nodig van u, voor u? En dan eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, de apostel prijst zichzelf toch wel een beetje aan. Een beetje wel, eigenlijk. Maar het was eigenlijk niet nodig. En dat zegt hij dan ook. Want zegt hij, mijn getuigschrift, mijn bewijs van goed gedrag, dat wordt niet door mensen geschreven. Mijn aanbevelingsbrief, die is ook niet door broeders geschreven of zo. Maar mijn getuigschrift, dat zijn jullie, Corinthiërs. Gij zijt onze brief, 3 vers 2, gij zijt onze brief geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid. Een brief die geschreven is niet met inkt, maar met geest des levenden Gods. Niet met inkt, maar met geest. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, namelijk in harten. Waar we meteen een aardige hoeveelheid typologie meekrijgen, want dat betekent dat de inkt waarmee de Bijbel gedrukt wordt, of waarmee de Bijbel geschreven werd, een beeld is van de geest. Maar het oude verbond, bestaande uit letters, bestaande uit inzettingen, bestaande uit geschriften, het oude verbond, daarvan zijn wij niet dienaren, maar in tegendeel, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond, wat dan ook genoemd wordt een verbond of een bediening des geestes. En daar gaat het om. Het was ook niet een letterlijke, niet een zichtbare brief, want inkt is dan zichtbaar, maar het was een geestelijke brief. Een brief ook niet geschreven in stenen tafelen, zoals het oude verbond geschreven was met de vinger Gods, in stenen tabletten, tafelen, maar in vlezen tafelen, namelijk in het hart. Want onder het oude verbond werd het woord van God geschreven in steen, gegraveerd dus eigenlijk, in steen. En de mens kreeg het mee te zeulen. Ja, het was een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. Zelfs Mozes kon het niet dragen, want de eerste beste gelegenheid dat hij beneden kwam, waren de stenen eerder beneden dan hij. Want ze vielen stuk. Toch, zo was het toch. Zeker. Maar het nieuwe verbond is eveneens woord van God, wat niet geschreven werd in stenen tafelen, zodat de mens zich er een breuk aan zou tillen of iets dergelijks. Maar werd geschreven in de harten der mensen. Daarbij moet u begrijpen dat slechts diegenen onder het nieuwe verbond zijn die geloven. Het nieuwe verbond is een verbond wat alleen bestemd is voor degene die gelooft. Alleen gelovigen staan onder het nieuwe verbond, ongelovigen niet. En het nieuwe verbond, dat is dus een verbond waarbij het woord geschreven wordt in de harten van de mens en dus in de harten van de gelovigen uiteraard. En dat hoeft hij niet mee te zeulen, integendeel. Niemand ervaart het als een last dat hij een hart bij zich heeft. Nee, als je dat niet bij je hebt, dan heb je helemaal niks bij je. Zo zit het gewoon, hè. Daar komt het tenminste op neer. Dus het gaat erom dat dat woord dan geschreven is in de mens. Dat ervaart hij niet als een last die hij mee moet dragen, maar in tegendeel, het is de basis vanuit waar hij leeft. Het is zijn levensbron. Het hart is immers waar het orgaan waaruit wij leven, waardoor het leven ook verspreid wordt door heel ons lichaam. Wel, dat is leven. Maar dat hart is tegelijkertijd de zetel van het geloof en daarom de plaats waar het woord van het nieuwe verbond is of geschreven is. Dat is wat hier gezegd wordt. Dus het gaat er dus om dat het woord van God wat wij kennen niet geschreven is op stenen tafel. Het is niet wet, maar het is geschreven in onze harten en daarom is het genade. En om het heel eenvoudig te zeggen, wanneer wij het woord van God niet verdunnen, niet vervalsen, dan voegen wij geen wet toe aan de genade. Dan voegen wij niet de dingen van het oude verbond toe aan het nieuwe. Dan voegen wij niet samen wat God gescheiden heeft. Onthoud die ook maar eens, hè? Dat is wel een goeie. Ja. Lees het maar verder. Er staat namelijk, en zodanig een vertrouwen, of geloof, hetzelfde, hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, of te redeneren, te rekenen staat er eigenlijk, als uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God. Alles wat de gelovige heeft, komt niet uit hemzelf. Als het uit hemzelf komt, heeft hij het niet als gelovige, maar gewoon als mens. Maar wat de gelovige heeft, komt niet uit hemzelf, maar komt uit God. En de vraag was, wie is bekwaam om die reuk van Christus te verspreiden? Onvervalst en onverdund. Wie is tot deze dingen bekwaam? Vroeg 2 vers 16 en het antwoord wordt gegeven in vers 5. Dat is een ieder die door God bekwaam gemaakt is. Want onze bekwaamheid is uit God. God namelijk, vers 6, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des nieuwe testaments, of des nieuwe verbonds, want het is volstrekt hetzelfde. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En daar staat dus tegenover elkaar, oude verbond en nieuwe verbond, letter en geest, en dood en leven. Zodat in één adem gezegd wordt, het oude verbond, dat is die letter en het is een bediening des doods. En dat tegenover staat het nieuwe verbond, dat heeft te maken met geest en dat is leven. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Die letter, dat is niet de letter waarmee het nieuwe verbond geschreven is, maar het is het oude verbond. Het is de letter, staat er trouwens achter, het is de letter die ingedrukt was in de stenen tafelen. Die letter is dat. Het wordt in brede zin gebruikt, dat woord. Want er staat in vers 7, indien de bediening des doods, of het verbond des doods, dat is hetzelfde. Indien de bediening des doods in letteren, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest. U ziet, de schuingedrukte woorden moet je gewoon weglaten. En in de bediening des doods in letteren, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijn aangezicht die er niet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn, zodat tegenover elkaar staat in vers 7 en 8, de bediening des doods en de bediening des geestes, waarbij geest natuurlijk staat voor leven, maar de bediening des doods is de Bijbelse term, of een Bijbelse term, ter aanduiding notabene van het oude verbond, of van de wet. Wat bracht Mozes daarmee van de berg naar beneden? Een bediening des doods. En dezelfde dag stierven er 3000. Dat gebeurde toch? Ja, ja, dat staat er. Dat staat allemaal in de schrift. Ja. Het was een bediening des doods. Hoewel het woorden des levens in zich had, was het een bediening des doods, wat de mens, Mozes, wat de mens het niet dragen kon. Maar als dan, zegt apostel Paulus, als dan die bediening des doods van het oude verbond in heerlijkheid was, als die wet dan zo heerlijk was, hè, als je dan vindt dat we toch onder de wet zouden moeten leven enzovoort, dat er zoveel licht vanuit gaat van die wet enzovoort, wel hoeveel te meer zal de bediening des geestes in heerlijkheid zijn. Natuurlijk is het waar dat er heerlijkheid verbonden was aan het oude verbond. En dat het oude verbond spreekt over de heerlijkheid van Christus. En waar heerlijkheid en licht gelijke begrippen zijn, was het dus inderdaad zo dat het aangezicht van Mozes dat licht en dus de heerlijkheid van het oude verbond en mee ook van de Heer afstraalde. We lezen dat trouwens in Exodus 34 allemaal uitgebreid. Want dan blijkt het aangezicht van Mozes te stralen. Zodanig dat de Israëlieten vonden dat Mozes maar beter een bedekking over zijn gelaat kon doen. Ja. Er was wel heerlijkheid in de wet, maar toen het volk ermee geconfronteerd werd, bleek men die heerlijkheid ook niet op prijs te stellen. Die heerlijkheid bleek voor hen geen heerlijkheid te zijn, en zo was het ook. Ze wezen zelfs de heerlijkheid af. Maar niettemin is het zo dat als die bediening des doods al beschreven wordt als heerlijkheid en als licht, wel, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes en dus het nieuwe verbond in heerlijkheid zijn? Want, zegt vers 9, want indien de bediening der verdoemenis, veroordeling betekent dat, weer een aanduiding van de wet, bediening der verdoemenis. Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want de bediening der verdoemenis is een dienst van veroordeling. De wet veroordeelt de mens immers. Maar het nieuwe verbond is een bediening der rechtvaardigheid. Het verklaart namelijk de gelovige mens rechtvaardig en spreekt hem dus vrij. Dat geeft me de gelegenheid geeft om even terug te springen naar vers 6. Waar staat dat we bekwaam zijn gemaakt om te zijn dienaren des Nieuwe Testaments. Let wel, in dit geval staat er niet dienstknecht, maar er staat dienaar. En dat is een belangwekkend verschil, want het is een verschil wat ook in het Grieks gemaakt wordt. Het woord dienstknecht betekent namelijk slaaf. Dat is gewoon het woord slaaf, een lijfeigene. Iemand die niet vrij is. Dus dienstknecht of doulos in het Grieks. Hier staat diakonos en dat betekent, wordt vertaald met dienaar meestal. En dat betekent dat men weliswaar een dienaar is, maar betekent tegelijkertijd dat men vrij is en dat men het doet uit vrije wil. Een dienstknecht is een slaaf. En hij is het eigendom van zijn heer en meester. Maar een dienaar is niet een lijfeigene. Een dienaar is iemand die uit vrije wil zijn meester dient. En het werk doet wat een ander hem voorhoudt. Hij hoeft dat niet te doen, maar hij kan dat doen uit vrije wil. En dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Onder het oude verbond is men dienstknecht, onder het nieuwe verbond is men dienaar. Ik weet wel, het woord dienstknecht wordt ook wel gebruikt in verband met het nieuwe verbond, maar dan in een andere context. Maar in dit gedeelte moet het een duidelijke zaak zijn dat gesproken wordt over de vrijheid die wij onder het nieuwe verbond hebben. Een vrijheid om de Heer te dienen, om dienaren, dus niet dienstknechten, dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Want slaaf zijn wil zeggen dat men veroordeeld is. Niemand komt vrijwillig in slavernij. Men wordt ertoe gedwongen. Of door anderen, of door de eigen omstandigheden. Maar het is niet wat men vrij kiest. En bovendien kan men tot slavernij, tot dwangarbeid veroordeeld worden. Dat is een verdoemenis. En de bediening der verdoemenis is dus inderdaad een bediening van slavernij. Maar een bediening der rechtvaardigheid is een bediening van vrijspraak uiteraard, want de rechtvaardige wordt vrijgesproken. Het is de vrije die uit vrije wil zijn heer en meester dient. Het is het principe wat we in het Oude Testament, in de wet tegenkomen, in verband met de slaaf die in het Sabbatjaar zijn vrijheid krijgt en die dan uit vrije wil kan besluiten om toch zijn heer en meester te blijven dienen. Hij verandert dan eigenlijk van dienstknecht in dienaar. Is het helemaal goed verteld. Goed. Nou, dan ga ik maar verder naar vers 10. Want daar staat, in 2 Korinthe 3 vers 10, daar staat, Want ook het verheerlijkte, dat is het oude verbond. Ik zeg het heel snel, hoor. Ik heb er niet veel tijd voor. Ook het verheerlijkte, dat is het oude verbond, is zelfs niet verheerlijkt in deze zin, in deze delen staat er, ten aanzien van, dat betekent als het vergeleken wordt met, deze uitnemende heerlijkheid. En dat is het nieuwe verbond. Het betekent gewoon dat als je het heerlijke oude verbond zet naast het heerlijke nieuwe verbond, dan zul je de heerlijkheid van het oude verbond vrijwel niet opmerken. Dan moet je al heel goed kijken. Omdat dat kleine beetje licht en heerlijkheid dus van het oude verbond gewoon in het niet verzinkt en verwaarloosd wordt wanneer het licht van het nieuwe verbond daarnaast verschijnt. En dan blijkt dan in die verhouding blijkt het oude verbond helemaal niet heerlijk te zijn. En dat is wat er staat. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt. Als je het oude verbond op zich bekijkt, is het heerlijk. Dat is waar. Maar als je het oude verbond vergelijkt met het nieuwe, blijkt het oude helemaal niet heerlijk te zijn. Dat is heel eenvoudig. Als je een donker vertrek inkomt met een zaklantaarntje, dan heb je tenminste licht. Dan heb je meer licht in ieder geval dan wanneer je in duisternis wandelt. Je hebt veel schaduw dan hoor, met zo'n zaklampje. Dat is waar, allemaal van die slagschaduw en zo. Erg veel schaduw. Zie. Maar je gebruikt het ding alleen maar om het lichtknopje te vinden, zodat je de TL-verlichting aan kunt doen. En als de TL-verlichting brandt, dan kun je die zaklamp vooruit doen, niemand valt het op. Dat zie je niet eens meer. Dat is net als dat je met de auto buiten rijdt, eerst in het donker en dan wordt het langzamerhand licht en je vergeet je licht uit te doen. Natuurlijk vergeet je dat, want je ziet het niet meer. Je hebt er misschien uren mee door de nacht gereden en je vond dat er zo verschrikkelijk veel licht uit je halogeenlampen kwam. Hè? Maar als het ineens licht geworden en je stopt en je stapt uit en je vergeet je licht uit te zetten, het maakt toch geen verschil. Nou, dat is het. Dat is een beeld van het oude verbond. Het oude verbond is niks anders dan die zaklamp, zal ik maar zeggen, die een zware hoor. Maar een zaklamp die me meezeult om het lichtknopje te vinden om de grote TL-verlichting aan te doen. Dat is het verhaal. En als dat licht aangaat, dan moet je niet beginnen te zeuren over zaklampen meer. En batterijen en dat soort dingen. Dit is toch een heel eenvoudig voorbeeld. Nou, dat is wat hier staat. Wat eerst licht was, blijkt achteraf duisternis te zijn. Blijkt alleen maar schaduwen gegeven te hebben eigenlijk. Het had een tijdelijke functie, het heeft ook in het heilsplan een tijdelijke functie. Maar de wet is maar een zaklamp geweest tot op het licht der wereld. Heel goed, tot op Christus. Het is een tuchtmeester geweest tot Christus. Het bracht een mens, als het goed was, het leidde het volk tot Christus. Alleen je kunt de zaklamp ook gebruiken om een heleboel andere dingen mee te doen zonder het lichtknopje te zoeken. En dat is precies de fout die Israël maakte. Maar dat staat in de Romeinenbrief. Ze hebben niet gevonden wat ze zochten. Ze hebben het licht niet gevonden. Ze zochten verkeerd. Ze meenden dat het uit de zaklamp moest komen in plaats van de TL-verlichting. Dat is het eenvoudige verhaal. Nou, daar gaat het hier om. Want ook het verheerlijkte, dat is het oude verbond, is zelfs niet eens verheerlijkt. Ook het lichte is zelfs niet eens licht. Wanneer het vergeleken wordt met het uitnemende licht van het nieuwe verbond. En ik vul nou het woord licht in voor heerlijkheid. Want dat is immers hetzelfde. De heerlijkheid van het oude verbond werd uitgebeeld in het licht van het aangezicht van Mozes. En toen de Heer in heerlijkheid verscheen op de berg der verheerlijking, straalde hij licht uit. En zo gaat het hier verder, want in het volgende hoofdstuk wordt gesproken over de God deze eeuw, vers 4 van hoofdstuk 4. De God deze eeuw die de zinnen verblind heeft der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het licht der wereld is, maar er staat die het beeld Gods is. En dat is het precies. En dan vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn, om Jezus wil, want God die gezegd heeft, dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Christus, want dat is dat glimmende, dat glanzende aangezicht van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En zoals de middelaar van het oude verbond van zijn vel, van zijn aangezicht licht afstraalde en Israël zei, doe toch een deksel op je aangezicht, zo is Christus de middelaar van het nieuwe verbond die dat licht afstraalt en de bedoeling is dat wij niet zeggen, doe een bedekking op je aangezicht, Maar de bedoeling is dat wij de overwinning halen en in de overwinning staan. En dus dat licht inderdaad aanvaarden en ook de verlichting van die heerlijkheid van Christus prediken en het woord van God inderdaad bekendmaken. Dat is de gedachte die ons hier wordt voorgehouden. Nou goed, er staan nog veel meer versen die in 2 Korinthe 3 die precies hetzelfde zeggen. Die spreken over de heerlijkheid van het oude verbond, wat maar een kleine heerlijkheid was in vergelijking met het nieuwe. En toen werd het nog bedekt ook. Toen werd het nog bedekt ook. Ja, want u moet wel begrijpen dat wij toch echt bij die leven onder het nieuwe verbond heel wat te zeggen hebben en heel wat te weten hebben over het oude verbond. En ik moet u zeggen dat het oude verbond ook inderdaad veel lichter blijkt te zijn dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Zoveel licht is daar nog in. Maar een licht wat ons leidt naar het nieuwe verbond. Er zijn heel wat waarheden met betrekking tot Christus die inderdaad in het Oude Testament verborgen waren en die we daar ook zonder meer in terugvinden. Het is helemaal niet moeilijk om dat te doen. De tragiek van het Jodendom is echter dat het vele eeuwen, 3.500 jaar zowat, geleefd heeft onder die wet en in het licht van die wet en nooit is gekomen tot kennis van die heerlijkheid. Zelfs niet van dat beetje heerlijkheid. Waarom niet? Omdat dat wat wij er nog uit halen, terwijl wij het een bediening des doods noemen, en een bediening der verdoemenis, dat wat wij er nog aan licht in vinden, dat wordt door hen nog bedekt. Doe toch een deksel over je aangezicht. En dan staat er, maar tot de huidige dag toe, dat is vers 15, tot de huidige dag toe, wanneer Mozes, en dus de wet, het oude verbond, gelezen wordt, ligt een bedekking, een deksel op hun hart. De bedekking is dus feitelijk niks anders dan ongeloof. Er ligt een bedekking op hun hart. Dat is ongeloof. En dan staat er ook, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Dat geldt niet alleen voor het Jodendom, maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Wanneer men niet gelooft, wanneer men het woord van God niet als woord van God wenst te aanvaarden en niet bereid is het tot zich te nemen, te geloven en ook daaruit te leven, dan zal het bedekt blijven. Dan zal men het nooit kennen. Dat is een onmogelijkheid. Zo is het onder Israël, zo is het onder de heidenen net zo goed. Waarvan de bedekking staat dat hij wordt weggenomen door Christus, dat staat in eind van vers 14. Het deksel, het welk door Christus teniet gedaan wordt, hetzelfde deksel staat er, het welk door Christus teniet gedaan wordt, en het wordt herhaald in vers 16, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Het deksel wordt pas weggenomen wanneer men de naam des Heere aanroept. En daardoor zalig wordt uiteraard. Wanneer men zich wendt tot de Heer. Niet wanneer men probeert goed te leven voor de Heer om godendienst te bewijzen, maar pas wanneer men de naam des Heren aanroept omdat men hulp nodig heeft. Pas wanneer men zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Zodra men de Heer gaat zien als een verlosser, een losser dus gewoon. Pas wanneer men gaat zien dat de Heer degene is die Israël zegent. De Heer ziet als de heelmeester enzovoorts. Pas wanneer men de Heer zo ziet en wanneer men die Heer aanroept, pas dan zal die bedekking worden weggenomen. Dan zal blijken ook de heerlijkheid van het oude verbond. Voor zover die er is. Maar ik moet wel zeggen, het blijft nog steeds een betrekkelijke heerlijkheid. Een heerlijkheid die ons wijst naar het nieuwe verbond. De apostel legt het ook uit. Namelijk in de laatste verse van dit hoofdstuk, grandioze verse waar staat in vers 17, de Heer is de Geest. Lijkt een vreemde uitspraak, maar het is het helemaal niet, want in vers 6 stond, de letter dood, maar de Geest maakt levend, waarna in vers 7 gezegd wordt wat de letter is, dat is namelijk de wet. Daarna blijft de vraag over wat is dan de Geest die levend maakt, en het antwoord is, in vers 17, de Heer is de Geest. De letter dood, maar de geest maakt levend. De wet dood, maar Christus, de Heer, maakt levend. De Heer is de geest. De Heer is leven. Hij zegt ook, mijn woorden zijn geest en leven. Hij is trouwens het woord. En zijn woorden zijn geest en leven en licht. En er staat er ook, de Heer is de geest. En waar de geest, namelijk de Heer, is. Of waar de geest des Heer is, maar dat is hetzelfde. Waar die geest, namelijk waar die Heer is, daar is vrijheid, daar is men niet slaaf der wet, is men niet dienstknecht der wet, maar is men dienaar der genade. Daar is men niet slaaf van het oude verbond, maar daar is men vrij onder het nieuwe verbond. Ik kan een hele rij maken van dit soort tegenstellingen. Tussen wet of genade, tussen oude en nieuwe verbond. En hier vinden we er weer in. Waar de Heer is, daar is vrijheid. Waar het nieuwe verbond is, daar is vrijheid. De vervalsing van het woord van God is ook anders. Een vervalsing die tot doel heeft om de mens tot slaaf te maken. Er staat er ook een paar hoofdstukken verder hoor. Ik weet niet of ik het gauw kan vinden. Oh ja, 2 Korinthe 11. Daar staat dat de apostel zegt tegen de Korintiërs in vers 19. Want gij verdraagt gaande de onwijzen. Terwijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, vers 20. Zo u iemand dienstbaar maakt. Dat wil zeggen tot dienstknecht. Niet tot dienaar, maar tot dienstknecht maakt. Zo u iemand in slavernij brengt. Betekent het letterlijk. Gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt. De slaven van u maken. Gij verdraagt het zo iemand u opeet. Ja, ja, dat betekent gewoon dat je uitgekleed wordt. Hè? Al wat je hebt moet je inleveren. Want de Heer wil het enzovoort. U kunt het in de collecte doen straks. Weet u wel, zo gaat dat. Dat kun je inleveren. Dat is wat dikwijls gepredikt wordt. Men wordt in slavernij gebracht. Men wordt opgegeten. Gij die de huizen der weduwe opeet. Dat is precies hetzelfde. Hè? De weduwen die nog een paar centen gespaard hebben, misschien daarvan moeten leven blijven, die werden opgegeten door de geestelijke leidslieden, geestelijk dus aanhalingstekens uiteraard, van Israël in de dagen van de evangelie. En zo was het toch? Nou, en hier gebeurt het met de gemeente. Er zijn er die u opeten. Gij verdraagt het zo iemand van u neemt. Gij verdraagt het zo zich iemand verheft boven u dus. Gij verdraagt het zo u iemand in het aangezicht slaat. Merkwaardig soort mensen zijn dat. He? Ja, dat heet een afwijking. Dat is een perversiteit eigenlijk. Een mens die zo is. Maar het merkwaardig is dat een geestelijke ding vele gelovigen zo zijn. En zich dit laten aanleunen. Ze laten zich in slavernij brengen. Door hun eigen leidslieden, door hun eigen predikanten desnoods. Ik dacht dat het duidelijk genoeg geweest was. Zo waren er ook in Korinthe. En Paulus deed dat niet. En toen zeiden ze, Paulus is geen apostel. Want hij collecteert nooit. Hij heeft geen gironummer. He? Hij slaat ons nooit eens lekker in het gezicht. Ja. Het is namelijk dus maar niet serieus. Maar Paulus zegt, nee, maar dit is nou juist het onvervalste woord van God. Dat wij geroepen zijn tot vrijheid. En al die anderen die je in slavernij brengen, handelen in strijd met het woord van God. Zij vervalsen het en ze verkopen het. Nou, daar gaat het dus om. Waar de geest en waar de Heer is, daar is vrijheid. Waar de letter is, daar is geen vrijheid. Maar waar de geest, en dus het nieuwe verbond, begrijp je me goed, is, daar is vrijheid. En dan zegt hij, samenvattend, en dat is het einde van dit hoofdstuk dan, hij zegt, en wij allen, dat is niet meer alleen maar wij allen, niet alleen Paulus en Timotheus, de schrijvers van deze brief, maar ook de Korintiërs, wij allen met ongedekte aangezichten, want we hebben geen deksel meer op, we hebben geen... Weet zo'n ding? Weet zo'n ding ook weer? Een keppeltje, ja. We hebben zo'n bedekking niet meer op, zo'n keppeltje niet meer op. Wij allen met ongedekte aangezichten, want ieder die bidt of profeteert, hebben die iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Weet u, dat is 1 Korinthe 11. Het was al een keer eerder gezegd aan diezelfde Korintiërs, maar ze begrepen het niet. Waarschijnlijk dachten zij ook dat er stond dat de dames iets op moesten zetten, in plaats van dat er staat dat de heren wat af zouden zetten. He? Want zo zit het gewoon in 1 Korinthe 11. Dat leest men nog steeds verkeerd. Toen ook. Men begreep niet dat het hoofddeksel afgaat omdat het hoofddeksel een beeld is van het oude verbond en de wet en de verblindheid van de wet en van ongeloof en al die dingen meer. Het moet verdwijnen. We moeten rechtstreeks staan, niet onder een macht, maar we moeten rechtstreeks staan onder Christus. Dat is wat er staat. Ja, hoe dat dan met die dames zit, dat hoef ik hier niet uit te leggen, geloof ik. Nee, dat is goed. Dus dat komt dan een andere keer wel weer, hè. Maar het gaat erom dat men met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren zou in een spiegel aanschouwen, staat er dan. Helaas, staat dat er, want er staat er, je staat weerspiegelen. Niet in een spiegel aanschouwen, maar gewoon weerspiegelen. Dus bij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, Dat betekent gewoon dat de heerlijkheid van Christus of de heerlijkheid des Heren op ons afstraalt. En daarna stralen wij het ook weer af. Want Christus heeft zichzelf aan ons openbaar gemaakt en wij maken zijn kennis ook weer openbaar. Dus wij allen, zonder hoofddeksel, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Wij zijn de spiegels. Wij kijken niet in de spiegel, wij zijn de spiegel. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want zoals Mozes stond voor het aangezicht Gods en daarmee veranderde naar het beeld van God, omdat hij net zo luminiserend werd, hij begon net zoveel licht af te stralen, zo is het met ons wanneer wij komen tot de Heer. Rechtstreeks, niet onder een bedekking, maar aangezicht tot aangezicht, worden wij naar zijn beeld in gedaante veranderd. Want zo vrij als de Heer is, zo vrij zullen wij dan zijn. Zo levend als de Heer is, zo zullen wij leven. Zoals de Heer in de overwinning staat, zo zullen wij in de overwinning, in de triomf staan. Dus, dat verhaal is dit. En de verandering naar het beeld van Christus, die kan dus alleen maar plaatsvinden als er niets is wat tussen de Heer en ons staat. En laat ik u dit eens vertellen. Er zijn mensen die proberen ons wel eens wijs te maken dat als wij menen dat er iets is tussen de Heer en ons, dat dat komt omdat wij zonden hebben in ons leven of iets dergelijks. Nou, dat zegt niks, dat heeft iedereen. Dus zegt men, heeft men onbeleden zonden. En als u dan zegt van, ja, maar ik zou niet weten welke dat zijn, dan zeg ik, nou, beleid u ze echt allemaal stuk voor stuk? Maar goed, even terzijde. Als u dat dan zegt, dan zal men zeggen, ja, maar dan moet je maar eens goed zoeken, want dan is er iets wat jij vergeten bent, wat de Heer heel goed weet. En dit nu is de omgekeerde wereld. Want het is andersom. De Heer heeft ons, als wij gelovigen zijn tenminste, hoor, want daar hebben we het over. De Heer heeft ons gereinigd van alle zonden. Hij heeft onze zonden weggedaan. En het idee is dat als u denkt dat er zonden zijn, dan zit u verkeerd. Want wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Niet naar de rijkdom van onze belijdenis. Naar de rijkdom van zijn genade. Ja, nee, ik meen dat heel concreet. De zonde is niet wat ons als gelovigen van de Heer kan scheiden. Als er in de praktijk, als wij in de praktijk het idee hebben dat wij geen toegang hebben tot de Heer, als we dat zo aanvoelen, zal ik dan maar zeggen, hè? Als we dat idee hebben, dan komt dat niet door onze zonde, maar dan komt dat omdat we onszelf onder een wet hebben laten plaatsen. Van wij moeten eerst dit en wij moeten eerst dat en we moeten zus en we moeten onze zonde beleiden, want dat is er één van. Dat is één van die wetten. Daar zit de fout. En als u denkt van, ik ben van de Heer gescheiden, dan moet ik zonden in mijn leven zoeken opdat ik ze zou kunnen beleiden, dan bent u precies bezig om het tegenovergestelde te bereiken. Bent u precies bezig om de breuk tussen de Heer en u die u meent te voelen, om die te vergroten. Die breuk is er niet. Die breuk bestaat in uw gedachten en die bestaat in uw geloof. Want wat de schrift zegt is dat we zijn verzekerd dat niets ons kan scheiden. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daarom moet een hoofddeksel af. Daarom moet de wet weg. Daarom moet die macht tussen God en de mens uit. God regeert niet over de mens via een wet, en ook niet over de gelovigen, maar in tegendeel, de wet werd gelegd op een zondige mens. Maar nadat wij gerechtvaardigd zijn in Christus, ligt de wet niet op ons en gaat dus het hoofddeksel af. Waarom? Of waartoe bedoel ik eigenlijk? Wel, opdat wij naar zijn beeld in gedaante veranderd worden. Zolang wij leven onder dat hoofddeksel, maar bedoel ik nou echt overdrachtelijk, zijn we bezig om het licht van God van ons af te weren. Om scheiding te maken tussen de Heer en ons. En dan worden wij niet naar zijn beeld in gedaante veranderd. Integendeel. Zie? Maar wanneer wij tot de Heer komen onder het nieuwe verbond, is dat zonder enige beperking. Zonder wet daartussen. Zonder letter. Dus, ik bedoel die van het oude verbond uiteraard. En we komen met ongedekte hoofden zonder enige voorwaarden. En het resultaat zal zijn dat in de eerste plaats onze ogen aan het sterke licht moeten wennen. Dat is een kwestie van tijd, dat gaat heel snel. Ja, het verblindt eerst. Natuurlijk verblindt het, zeker. Maar dat gaat wel over, dat wendt wel. En punt 2 is dan dat we inderdaad zelf die heerlijkheid van Christus niet alleen zullen ontvangen, maar ook weer af zullen stralen. Het verhaal van het water wat men neemt, inneemt, wat tot een fontein wordt, is precies hetzelfde als het licht wat tot ons komt en wat weer van ons afstraalt. Ik bedoel gewoon de heerlijkheid van Christus. De kennis, of de reuk der kennis van Christus, want daar gaat het om. Die hebben wij ontvangen. En als we zo tot de Heer komen, dan zullen wij naar datzelfde beeld in gedaante veranderd worden. We zullen het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden immers. Van heerlijkheid tot heerlijkheid staat er. Laatste woorden van Oosten 3 vers 18. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van de heerlijkheid van de wet naar de heerlijkheid van de genade. Omdat de wet heerlijk is, ontkennen wij niet. Maar wat wij zeggen is, wat we leren is, dat we van de ene heerlijkheid naar een nog grotere heerlijkheid zijn overgegaan. Dus we worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heren geest. Oftewel, als van de geest die de Heer is. Oftewel, wie doet dat? Wie verandert die gedaante? Wel, dat staat hier. Dat gebeurt door of van? Dat gebeurt door de geest. Niet door de letter, niet door de wet worden wij veranderd. Een mens wordt niet veranderd door de wet. Integendeel, hij wordt hooguit misvormd door de wet. Hij wordt gedood door de wet. Ze bedienen niet des doods. Maar hij wordt naar het beeld van God en naar het beeld van zijn zoon veranderd door de geest. Oftewel door Christus. Oftewel door het nieuwe verbond. Oftewel door de kennis van hem. En dat er kracht voor nodig is, dat er opstandingskracht voor nodig is om veranderd te worden naar het beeld is duidelijk. Maar dat is wat ook gezegd wordt door de apostel. Dat het maar gaat om één ding. Het kennen van hem. Namelijk het kennen van de kracht van zijn opstanding. Dat is wat wij nodig hebben. En dat is wat de Heer ons in zijn genade gegeven heeft. Amen. Zullen we danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat we die bekwaamheid mochten ontvangen. Dat u het bent die ons bekwaam hebt gemaakt om dienaren te zijn. In alle vrijheid. Onder het nieuwe verbond. En we danken u Vader dat we mogen weten dat waar u bent, waar de Heer is, waar de geest is. Dat daar vrijheid is. Een vrijheid die we zouden kunnen gebruiken om uw naam te loven. Een vrijheid die we kunnen gebruiken om mee te werken. Betrokken te zijn ook in de bouw van de gemeente. De stichting van uw lichaam. De stichting van die tempel Gods. Een geestelijke tempel. Wij danken u Vader dat we deze dingen mogen leren verstaan. En mogen zien hoe het niet gaat om de verbetering van de oude mens. En de verbetering van de Corinthiërs. Maar dat het gaat om het openbaar worden van het woord van Christus. Om de prediking van hem die stierf, maar die uit de dood opstond en die gezeten is aan uw rechterhand. Die uitermate verhoogd werd en aan wie alle dingen onderworpen zijn. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. We danken u Vader dat we die heerlijkheid mogen leren verstaan. Een heerlijkheid die we weliswaar niet zien met onze fysieke ogen, maar toch mogen wij onze blik in overdrachtelijke zin richten op Jezus, die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. We danken u, Vader, dat we uit die overwinning mogen leven. Dat we niet alleen deel hebben aan de overwinning van de Heer Jezus Christus, maar dat we ook dagelijks mogen triomferen wanneer wij de gelegenheid krijgen om te getuigen van de hoop die in ons is. En te spreken over onze Heer en Heiland. De gezalfde des Heren, Gods gezalfde die ook ons gezalfde is. We danken u, Vader, dat we deze morgen van de eerste dag der week daarbij stil mochten staan. En mogen bepaald worden bij de opstanding van de middelaar van het nieuwe verbond uit de dood. Die de oude verbond beëindigd heeft en die het nieuwe verbond in werking heeft gesteld. En we danken u dat we daaronder mogen leven. Dat wij op deze eerste dag der week, een normale werkdag in de schriften, onszelf mochten vrijmaken. En tot de vrijheid mochten komen, de vrijheid van de zonen Gods. En voor uw aangezicht mochten verschijnen. Wij danken u, Vader, dat u nog steeds tot ons spreekt door het woord wat u ons gegeven hebt. Door het kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wij danken u, Vader, dat we mogen leven uit deze grote zaligheid. Uit deze grote heerlijkheid. Een heerlijkheid en een zaligheid die vast ligt in het volbrachte werk van Christus Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. Amen.